Beste luisteraars van Radio Maria, welkom op dit programma Heilige Getuigen. Vanavond lezen we verder uit het boek Getekend Moeder Martha van den Putten, geschreven door Hilde Rummens en uitgegeven bij de uitgeverij Halewijn. We zijn gekomen aan het hoofdstuk Een nieuw begin te Weert. Veel luisterplezier. Kunt u mij de weg naar Tienen vertellen? 19 zusters en 3 postulanten. Dat was de toestand in 1930. Stilaan raakte het kasteeltje te klein en daarbij drongen renovaties zich op. Het bleef er vochtig en koud met steeds ondergelopen kelders. Volgens een zuster huisden alle ratten van Weert in hun kelders. Niets konden ze er bewaren of die lelijke beesten waren ermee weg. De ene zuster na de andere kreeg problemen met de gezondheid. Het stelde moeder Martha ongerust en dat schreef ze aan pater Sebastiaan, provinciaal overste en biechtvader, als volgt. Gisteren ben ik met zuster Therese naar de dokter geweest. Het kind klaagt al lang van vermoeidheid. Gelukkig stelde de professor me gerust dat de longen in orde waren. Ik heb de professor gevraagd wat de oorzaak zou kunnen zijn dat vele van onze zusters een zwakke gezondheid hebben en zeer snel moe zijn. Ik had al gedacht dat de bedden niet zo goed waren. Ook de lucht is hier van slechte kwaliteit. De verluchting in de kelders is niet gezond, enzovoort. Toch ontstond het idee om een nieuw klooster te bouwen op hun grote terrein, maar dan moest er eerst grondig gedraineerd worden. Of daarmee alle problemen van de baan waren, was nog maar de vraag. Misschien deden ze wel kosten voor niets. En er was geldnood, een financiële crisis woedde in het land. Het gebrek aan voldoende middelen veroorzaakte wrijvingen tussen de twee passionistencongregaties. Maar Jezus was de kleine congregatie en vooral moeder Martha gunstig gezind. In een brief aan pater Basiel schreef ze dat de goede Jezus zorgde voor kleine mirakels, alhoewel pater Basiel er op dat moment weinig geloof aan hechtte. Toch zou hij zijn mening moeten herzien, want meermaals kwam er redding door een tussenkomst van hierboven. Zo blijkt ook uit het volgende voorval. De inhoud van de geldkas slonk ziendrogen en ondertussen raakte de voorraad steenkool op. Opeens ging de deurbel. Een jonge man meldde aan zuster portierster dat er in het station van Vertrijk een voorraad steenkool was toegekomen, gericht aan het adres van de zusters passionisten. Er viel niets te betalen. Hier zat meneer Lamberts, een van de weldoeners van de congregatie, voor iets tussen. Maar hoe kwam hij te weten dat de steenkool op was? Wat was Jezus goed voor zijn nederige passiekinderen, schreef moeder Martha in diezelfde brief aan pater Basiel. Andere toevalligheden volgden en de pater moest moeder Martha gelijk geven. Jezus was haar zeer goed gezind. Ondertussen ging de zoektocht naar een geschikt bouwterrein of onderkomen verder. Het leverde geen resultaat op, ondanks verschillende aanbiedingen, waaronder een gebouw in Leuven. Het dateerde van de 14e of 15e eeuw, was eigendom van de stad zelf en had ooit dienst gedaan als armenhuis. Het was er erg somber en de tuin was te klein. Daarbij waren de restauratiekosten niet te overzien. Ook de Franciscanessen signaleerden een eigendom in Enghien. Het betrof hier eveneens een kasteel in een park van ongeveer 4 hectare groot. Kostprijs 800.000 franken. Te veel. Dan was er nog een mogelijkheid om te verhuizen naar een klooster te Bierge. Het gebouw op zich, zeker het interieur, was niet slecht, maar steeds waren er te veel maren. Moeder Martha vond dat het nu stilaan tijd werd dat God zich ermee ging bemoeien. En zo zette moeder Overste God eveneens aan het werk. Op zekere dag, toen discussies weer hoog oplaaiden, schoot moeder Alberta met de kaart van België op haar schoot recht. God had met een schuine blik meegekeken vanuit de hemel en gaf de zuster een snelle ingeving. Waarom toch altijd zoeken in de streek van Leuven en Brussel? Kunnen we niet eens een andere omgeving bekijken, de omgeving van Tiene bijvoorbeeld? De paters schrokken van moeder Alberta's reactie. Tiene, riepen ze samen uit. Nee, nee, die suikerstad is veel te liberaal, dus zet dat idee maar uit uw hoofd. Moeder Martha voelde Gods aanwezigheid en antwoordde zeer beheerst. O, maar ik ken in Vertrijk bij Boutersem een priester. Ik zal hem eens schrijven. De paters, nog steeds overtuigd van hun gelijk, lachten in hun vuistje en lieten de overste begaan. Vrouwen moesten nu eenmaal af en toe het idee krijgen dat ze gewonnen hadden. Maar dat was zonder God gerekend die de kant koos van deze bijzondere vrouw. Een paar dagen later kwam er antwoord. Vlakbij het huidige station van Vertrijk lag er een terrein te koop. De paterspassionisten werden op de hoogte gesteld. Alhoewel het hier nog steeds om een alternatief voorstel ging, bleef Pater Provinciaal bij zijn beslissing dat Tiene uitgesloten was. De liberalen hadden zich er al jaren diep geworteld en nu ook zou de burgemeester Charles de Jager, dokter in de geneeskunde, nooit zomaar de vestiging van religieuzen toelaten in zijn stad. Zusters waren er beslist niet welkom. Toch hielden die zusters voet bij stuk. Eerst moest het terrein in Vertrijk eens bekeken worden. Pater Provinciaal stuurde Pater Basiel op verkenning. Hij nam op 30 september de trein naar Leuven om vervolgens tot Tiene door te reizen, maar omdat deze trein geen tussenstop deed te Vertrijk, trok Pater Basiel maar te voet vanuit Tiene opnieuw richting Vertrijk. Blijkbaar hadden de passionisten iets met regenweer, want telkens als er een reis op het programma stond, barstte er een ware wolkbreuk los. Of was het God die zich bemoeide en de plannen van de paterpassionist in de war stuurde? In Kumtich, halverwege Tiene en Boutersem, was er geen doorkomen meer aan en moest pater Basiel een schuilplaats zoeken. Hij klopte aan bij de pastorie van het dorp waar net een conferentie doorging. Natuurlijk mocht de kletsnatte pater even schuilen en aanschuiven aan de conferentietafel. Daar lichtte hij zijn plannen toe, niet wetende dat eerwaarde heer Van Leeuw, pastoor van de Onze Lieve Vrouw ten Poelkerk van Tiene, eveneens aanwezig was. Beste pater Basiel, een paar weken geleden heb ik enkele van jullie zusters op bezoek gehad en die lieten wel een heel bijzonder en goede indruk na. Pater Basiel slikte even en liet niets merken over zijn onwetendheid hierover. Ik heb hun verteld dat er bij ons een cinema te koop staat. Hebben ze u daar niets over verteld? Ging eerwaarde heer Van Leeuw verder. Een rode blos verscheen op het gelaat van de pater, die met een klein stemmetje enkel nee kon antwoorden. Een cinema! Hij zag de krantenkoppen al voor zich. Zusters passionisten uit Weert vinden een nieuw onderkomen in Tiense cinema. Pater Basiel staafde zijn korte antwoord door te verkondigen dat het tenminste moest gaan over zo'n slordige 2 tot 3 hectare. Hierop begrepen de heren dat het voorstel van hun confrater niet in aanmerking kwam. Daarop zei een van de priesters: waarom praat u niet eens met de pastoor van de Nieuwe Heilig Hartparochie? Daar is nog veel werk te verrichten. Er is geen enkel klooster in de nabijheid en van parochiewerk is er nog totaal geen sprake. Maar lag daar zo'n groot stuk bouwgrond ter beschikking, dat dan nog te koop stond ook? Eerwaarde heer Van Leeuw wist nog te vertellen dat de Heilig Hartparochie pas in 1909 officieel werd erkend. Er stond helemaal nog geen kerk en in de Withuisstraat, die grensde aan de Aarschotse Steenweg, was er een gebouw dat dienst deed als voorlopige kapel. De Tienenaars noemden het hun kerkske, waar eerwaardheer De Winter priester was. Het zou nog duren tot 1939, voordat de eerste steen kon worden gelegd van een gloednieuwe parochiekerk, vlak naast het klooster van de zusters. Er volgde een korte pauze waarbij eerwaardheer Van Leeuw pater Basiel toevertrouwde dat hij normaal niet moest aanwezig zijn. Ik weet niet wat er mij hier vandaag overkomt, maar eigenlijk moest ik hier niet zijn. Ze inviteren mij al 3 jaar aan een stuk en vandaag twijfelde ik ook om te komen, omwille van dat slechte weer, ziet u. Maar ik ben ditmaal toch maar naar Kumtich afgezakt. Ik begrijp er niets van. Pater Basiel antwoordde: en ik, eerwaarde heer, ik moest overal gaan zoeken, behalve in Tiene. Als alles nu slaagt, dan is het omdat de goede God steeds speelt met de berekeningen van de mens. Pater, we zullen het vinden. Hierop vertrok pater Basiel terug naar Weert. Toch zusters passionisten in die blanke stad. Moeder Martha was net in de gang toen de bel klonk. Bij het binnenkomen van pater Basiel verscheen een grote glimlach op haar gelaat. Mijn vader, u heeft iets gevonden, niet? Weet u, Jezus heeft het me reeds verteld. Moeder Meesteres voegde zich bij het gezelschap en vernam het blije nieuws. Al wat er nu diende te gebeuren was zijn eminentie kardinaal Van Rooy op de hoogte brengen en eveneens pater provinciaal. Beide antwoorden waren positief. Pastoor Van Leeuw kon zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en plande een bezoek aan de zusters passionisten in Sint-Joris Weert. Met een snelle blik overzag hij het grote, maar natte terrein waarop het kasteeltje was gebouwd. Doch, waarom zo snel een andere vestiging zoeken? Was het hier dan zo slecht wonen? Of was het een zoveelste weeklaag van vrouwen onder elkaar? Moeder Martha vroeg naar de situatie in Tiene. Was er een mogelijkheid om zich in deze stad te vestigen? Pastoor van Leeuw kon de zusters geruststellen dat ze, wegens eerwaarde heer Deken, van harte welkom waren in Tiene. Maar was het nu niet beter alles in handen te laten van zijn eminentie? Het was tenslotte de kardinaal die besliste waar de zusters uiteindelijk terecht zouden komen, en vermits er nog een voorstel op tafel lag. Moeder Martha wist uiteraard al te zeggen dat kardinaal Van Rooy zijn verlangen had meegedeeld dat de zusters zich het best zouden vestigen in de Heilig Hartparochie. Zijne eminentie schreef aan zeer eerwaarde moeder: er zal veel te doen zijn in de parochie Heilig Hart te Tiene. Ik geef graag mijn toestemming om de mogelijkheid tot vestiging te onderzoeken. Zo kon de jonge passionistencongregatie daar meteen de handen uit de mouwen steken om parochiale werken te starten en eventueel een schooltje op te richten. Eerwaarde heer Van Leeuw ging akkoord en verkondigde dat hij inmiddels een groot stuk grond gevonden had vlak bij het kerkhof van Tiene. Of deze grond te koop was, daar had hij geen idee van. Hij beloofde te informeren, nog steeds rekening houdend met de liberale gezindheid van de stad. Daarop nam hij afscheid en verliet de zusters. Enige dagen later kwam eerwaarde heer Van Leeuw opnieuw langs. Nu viel het hem daadwerkelijk op hoe vochtig en kil het huis wel was. Deze zusters moesten hier zo snel mogelijk weg, want hun gezondheid kwam in gevaar. Comfortabel gezeten in een grote sofa, meldde hij het goede nieuws aan de zusters. Een bevriend landmeter had het perceel in Tiene opgemeten. Het besloeg een grote oppervlakte en was 90 meter breed aan de straatkant. Dat wil zeggen aan de Aarschotse Steenweg. Van daaruit was het amper 10 minuten stappen tot aan het station. En al bij al, het was nog mooi gelegen ook. Laten we niet te lang dralen met de beslissingen, zei Van Leeuw. Moeder Martha had toch nog graag enige informatie vernomen over de ligging ten opzichte van de stand van de zon. Hoe was het er gesteld met de gezondheid in de buurt, want het terrein lag tenslotte vlakbij een kerkhof? Waren er water- en elektriciteitsvoorzieningen? Enzovoort. Op 11 oktober 1930 trokken moeder Martha en moeder Alberta naar Tiene, om zelf het bouwterrein, dat toebehoorde aan de vijf broers Reinaerts, te inspecteren. Pater Basiel kwam voor alle veiligheid mee en stelde de vrouwen voor om zich niet te opvallend op te stellen. Het liberale Tiense volk mocht nog niet te snel weet krijgen van de mogelijke plannen. Zusters, als jullie nu eens doodgewoon even passeren langs de Aarschotse Steenweg, dat zou toch minder in het oog springen, vroeg pater Basiel. Ondertussen inspecteerden pater Basiel en de pastoor de omgeving. Hoe zat dat nu met die situatie in Tiene? Welke obstakels moesten er nog overwonnen worden om geaccepteerd te worden in deze stad en buurt? Pater Provinciaal was in elk geval overtuigd dat Tiene nog niet zo'n slechte ligging had. De stad lag op de as Brussel-Luik, op een goede 20 kilometer van Leuven, waar haar zuster studeerde. De trein bood goede verbindingen en het modernistische station lag op amper 10 minuten stappen van het bouwterrein. De oude Vlaamse stad aan de Grote Geete lag vlak bij de taalgrens. Het Frans was er ingeburgerd, alhoewel de vervlaamsing zijn intrede deed. De Tiense suikerraffinaderij bloeide en had voor zijn werknemers overal kleine werkmanshuisjes gebouwd. Ook de IJzeren Weg bood veel werkgelegenheid, omdat in het heuvelachtige Hageland het hard labeur was om nieuwe treinsporen in de beddingen aan te leggen. In de Blanke Stad, zo klonk de poëtische benaming van Tiene, omdat zij in de 15e eeuw volledig werd wit gekalkt omwille van de pest, daar waren al jaren de liberalen aan de macht en ze zouden dit nog jaren blijven. Maar het was er goed wonen en de mensen die langs de Aarschotse Steenweg woonden, waaronder nog veel boerenvolk, waren vriendelijk. Een Tienenaar was gekend om zijn afstandelijkheid, maar eenmaal het vertrouwen gewonnen was, bleef hij trouw. In de buurt van het kerkhof waren er ook vele huizen bijgekomen met jonge gezinnen. De buurt had geen bewaarschool, kende geen activiteiten. Er moest dus nog een hoop parochiaal werk verricht worden. Moeder Martha en moeder Alberta hadden het terrein bekeken van achter het raam van een van de huisjes waar de postbode woonde. Die man had een zoon die school liep in het juvenaat van de Paterspassionisten. Het zag er allemaal heel goed uit, de zusters waren tevreden en moeder Alberta was blij dat ze even had kunnen uitrusten. Haar gezondheid wankelde. Bij thuiskomst bracht moeder Martha meteen de kardinaal op de hoogte. Het lijkt wel of dit stuk grond voorbestemd is voor de kinderen van de passie. Wij denken, vader, dat Jezus ons daar wel wil. Zijn eminentie was blij toen hij de brief uit Weert las. In zijn antwoord gaf hij zijn fiat op voorwaarde dat hij ook zijn goedkeuring zou verschaffen over de aanstelling van een bouwondernemer en architect. Een afmattende periode brak aan. De onderhandelingen over de verkoopprijs van het terrein startten. Het werd bang afwachten op een gunstig verloop. Zijne eminentie heeft ons aangemoedigd en is akkoord gegaan met al de te nemen beslissingen. We moeten nu doorgaan. Met de genade van Jezus zal alles er komen. En wat Jezus wil en zou willen, dat zal geschieden. Ach, wat hebben we een vertrouwen. Inderdaad, kardinaal Van Rooij had moeder Martha en moeder Alberta ontvangen om verdere inlichtingen te vernemen over het project. Hij had een lening toegestaan en hen aangemoedigd om met de bouwwerken te starten. Op 23 oktober 1930 werd de verkoopakte ondertekend. Ach, mijn vader, ik weet niet hoe ik u mijn blijdschap moet meedelen over hoe ik zie hoe de wil van Jezus gerealiseerd wordt. De aankoop van het terrein in Tiene is afgesloten. Vreugdekreten van zeer eerwaarde moeder gericht aan pater Basiel. Zo kon een nieuwe fase beginnen in het leven van de zusters passionisten. Op zoek naar weldoeners. Wie geld leent, moet het bedrag ook terugbetalen. Voor moeder Martha brak een moeilijke periode aan. Zoveel toelatingen moesten verkregen worden, plannen moesten nagekeken en verbeterd worden. Eerwaarde heer Van Leeuw beval sterk architect Geens aan, die eveneens de katholieke normaalschool van Tiene had gebouwd. Hij bleek een goed man te zijn, wiens honorarium niet te hoog lag. Maar was dat voldoende? Pastoor Van Leeuw was de congregatie zeer genegen. Daarbij bleek hij nog zeer ondernemend te zijn. Volgens moeder Martha was hij een beetje zoals pater Valentinus zaliger. Zo werd de heer Albert Geens tot architect verkozen. Zijn voorgestelde ontwerpen moesten wel meermaals worden aangepast aan de noden van de jonge zustergemeenschap. Alles moest op plan worden voorzien, maar wegens geldgebrek zou pas het meest noodzakelijke eerst worden opgetrokken. Daarbij kon men niet beginnen te bouwen zonder geld. Moeder Martha rekende opnieuw op de voorzienigheid. Was de congregatie niet het werk van God? Het was echter moeilijk om leningen te bekomen en de vele pogingen leverden niets op. Tegelijkertijd ging men overal op zoek naar weldoeners en dat hield in dat verre en niet altijd even gemakkelijke verplaatsingen op het programma stonden. Over gans België vond zeer eerwaarde moeder welgestelde personen die de congregatie goedgezind waren en bereid waren om een duit in het diepe zakje te doen. Er was veel geld nodig en het bezorgde de zusters meer dan kopzorgen alleen. Ondanks het geldgebrek bleef geen enkele rekening onbetaald. Alle kleine beetjes hielpen en zo hadden de zusters een lumineus idee bedacht. Met de goedkeuring van zijn eminentie uiteraard startte er een goed werk. Men vroeg aan de mensen of zij misschien interesse vertoonden om 1 vierkante meter van het terrein te bekostigen aan 20 frank, ongeveer een halve euro. Mevrouw Berwaarts was de eerste weldoenster en zij zou zeker ook de eerste zijn die over 1 vierkante meter grond zal beschikken, dacht moeder Martha. Heel wat volk liet zich inschrijven en zo kwamen de passionisten aan een som van 185.000 frank. Zeer eerwaarde moeder had al eens nagedacht over een naam voor het klooster. Klooster van het Kruis. Dat was kort en bondig en het klonk goed in de oren. Tegen die tijd was er een bouwondernemer aangesteld. Het werd de heer Van Onkelen, die al meerdere prestigieuze bouwwerken op zijn palmares had staan. Op 9 maart 1931 keurde de kardinaal het bestek goed en konden de werken starten. Het terrein bleek een heel stuk lager te liggen dan de straat. Er zat dus niets anders op dan het hele perceel op te hogen. Waar werken aan de gang zijn, moet er ook gecontroleerd worden. Hiermee was pater Basiel belast. Voor hem betekende het overbelast. Hij zou moeder Martha zoveel mogelijk bijstaan met alle rompslomp dat zo'n bouw meebrengt, maar de man had ook zijn eigen problemen. In Natois en Diepenbeek waren de paters passionisten ook kloosters aan het oprichten. In Diepenbeek was pater Basiel zelfs tot overste gekozen. Hij was ook veel bezig met in het hele land missies te preken. Volksmissies die pater Valentinus zaliger was gestart. Pater Basiel was vaak belet en kon bij gevolg zijn taak als controleur te Tienen niet naar behoren uitvoeren. Dus verving moeder Martha hem. De hele reis van Weert naar Tienen was een helse bedoeling. De trein van Sint-Joris Weert naar Leuven had een directe verbinding met een trein tot Tienen. Maar om die aansluiting met de suikerstad te halen, had de overste maar een kleine 3 minuten. Dat zou niet erg geweest zijn als de trein in Leuven niet op het achterste perron stopte. Moeder Martha moest zich vervolgens reppen naar de andere kant van het station om daar opnieuw over te stappen om haar reis naar Tienen verder te zetten. En vermits toen al de trein naar Leuven vaak vertraging had, haalde de zuster de trein naar Tienen meestal niet. Tot 3 maal per week gold het voor moeder Martha toen ook al: met de trein is het altijd een beetje reizen. Op vele plaatsen in Tienen bestaat de aarde uit zware kleigrond. Zo kende de stad enkele steenbakkerijen. Voor de bouw van het nieuwe klooster besliste men de bakstenen ter plaatse te bakken, wat de werken bespoedigde. Doch de architect verklaarde aan moeder Martha dat de funderingsgrond ongeschikt was om er bakstenen van te maken. Hij stelde voor om goede grond aan te voeren. En de ondernemer, meneer Van Onkelen, zou die grond gratis kunnen leveren. Was hier geen klein addertje onder het gras te bespeuren? Gratis grond betekende ook een verbintenis aangaan met deze ondernemer. Opnieuw kopzorgen voor moeder Martha. Meneer Van Onkelen had een grote en gekende maatschappij en niemand kende in de omgeving van Tienen een andere aannemer die de bouw van zo'n groot klooster op zich kon nemen. Trouwens, een ondernemingszaak zoeken buiten Tienen, hoe zou dat onthaald worden door de Tienenaars? Ik constateer en verneem dat onze architect speculeert zodat Van Onkelen onze ondernemer zou worden. Het lijkt me beter dat we deze bouwondernemer niet kiezen, omdat hij zich goed verstaat met Geens en hij op dit moment veel werk heeft. Het verdict valt op 1 juni. Maar wat als ik Van Onkelen niet neem? Zo zal ik de architect, de deken en de Tienenaars ontevreden stellen. We mogen niet met ons laten spelen. Goed, het contract met meneer Van Onkelen werd afgesloten. De gratis grond werd aangevoerd en de bakstenen ter plaatse gemaakt om tijd en kost te besparen. En dat wil zeggen dat ook de rekeningen net iets vroeger dienden betaald te worden dan voorzien. Een som van 50.000 frank was er nodig om al die bakstenen te betalen en over zoveel geld beschikten de zusters op dat moment niet. Grote paniek heerste er bij elke zuster. Hoe konden zij zo snel aan zo'n grote som geld geraken? Men kon de bouwwerken toch niet stopzetten? Het was een gewaagde onderneming het aan te durven zonder al te veel geld een groot klooster te bouwen. De gelofte van armoede bracht zeker geen soelaas, integendeel. Toch zorgde Jezus steeds op tijd voor een klein mirakel. Meer dan eens ontving moeder Martha zonder enige verklaring de som voor de betalingen die er die dag diende te gebeuren. Ook het geld voor de bakstenen kwam tijdig in handen van zeer eerwaarde moeder, want ze bleef niet bij de pakken zitten. Aan het werk nu, en serieus om leningen en giften te bekomen. Ik neem mijn tas en vertrek. Genoteerd op 16 april 1931. Op weg naar het station van Weert kwam plots haar oom aangelopen met een envelop in de hand. Ik denk dat u nog wel wat geld kunt gebruiken, zei hij tegen zijn nichtje. Moeder Martha durfde amper de opslag te openen, waar precies 50.000 frank in stak. Een andere maal zat Martha op de trein naar Tiene om een rekening te betalen die ze de stad schuldig was. Er stond eveneens nog een rekening open, gelukkig minder groot. Het betrof een levering van de kruisjes. Terwijl zij hier aan dacht, stak een onbekende haar een omslag toe. Een bundel van geldbriefjes was haar toegestopt, genoeg om het verschuldigde bedrag aan de stad te betalen. Er restte nog een kleine som, precies het bedrag van de levering van de kruisjes. Jezus liet moeder Martha en haar congregatie niet in de steek, en voor een zoveelste maal kwam alle zegen van boven. Zeer eerwaarde moeder had op die wijze de minste bekommernis om de financiële toestand van haar congregatie. Zo liet ze althans blijken. Dikwijls zei ze, mijn kinderen, maak u geen zorgen voor geld. Geld zal er altijd zijn. We mogen natuurlijk niet verkwisten of buitensporige zaken doen, maar ik zeg het u en geloof me, zolang ge vertrouwen zult hebben, zal er u niets ontbreken. Bij de vraag waar dat geld dan vandaan kwam, want er was geen vast inkomen, antwoordde ze, och, Jezus is zo goed, als we maar op hem vertrouwen. Haar medezusters konden niets anders doen dan te blijven geloven en verbazen in de mooie woorden van hun overste. Pas later, veel later zullen ze ontdekken dat Martha van de Putten een begenadigde vrouw was die haar speciale gave, haar mystieke relatie met haar bruidegom, steeds zoveel en zo goed mogelijk verborgen hield. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vanavond deze lezing uit het boek getekend Moeder Martha van de Putten door Hilde Rummens. En we gaan volgende keer verder met hoofdstuk 1932, Passioniste in Tiene. We danken u voor het luisteren en wensen u nog een gezegende avond toe en tot volgende keer. Thank you.